stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2. En daarvan lezen wij het 16e vers nog eens. Lucas 2, het 16e vers. Daar spreekt het woord des Heer al dus, en zij kwamen met haar en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Tot zover. Toen de Heer Jezus geboren werd, waren er geen mensen om hem te verwelkomen. Alleen Jozef en Maria, zij waren erbij. Nou is het zo dat tijdens de geboorte van een kind er ook maar niet te veel mensen bij moeten wezen. Want dat gaat vader en moeder aan en niet andere mensen. Dat neemt niet weg dat het ook behoort tot de werkelijkheid van de openbaring van de Heer Jezus in het Heilige Evangelie, dat er voor hen geen plaats was. Zouden er dan geen mensen zijn geweest die de vertroosting Israëls verwachten? Zeker wel. Zeker wel. Wij denken aan Simeon in Jeruzalem en Anna, de profetes. We denken aan Zacharias en Elisabeth. En zo waren er nog meerdere in Jeruzalem en omstreken die de Heere verwachten. Waarvan geschreven mocht worden, net als van Zacharias en Elisabeth, dat zij rechtvaardig waren, wandelende naar de geboden van God. Daarom moet je het niet alleen zien, zoals wij gewoonlijk doen, uit het oogpunt van de vernedering. Natuurlijk, dat is ook vernedering. Dat bij die koning der ere niet het ganse aardrijk zingt en voor hem buigt. Maar je moet het ook zien als een daad van God. God heeft het zo gewild. God had er een bedoeling mee. Want je voelt zelf wel, er zou een heel gezelschap geweest zijn als de Heere die mensen allemaal ingelicht had, die her en der verspreid in en rond Jeruzalem woonden, en die de verwachting hadden van de komende Messias. Als de Heere hun allen een boodschap had gezonden door de engel, dan hadden zij ook wel op weg gegaan. Misschien dat de oude Anna nog geprobeerd had om de lange reis te maken, of lang. Van Jeruzalem naar Bethlehem was niet zo lang als van Nazareth naar Bethlehem. Van Jeruzalem naar Bethlehem was een kilometer of 10. Dan zou misschien de oude Anna, door Simeon ondersteund, ook nog op weg zijn gegaan. Maar het heeft de Heere niet goed gedacht om zo te doen. Nee, de Heere heeft in de geschiedenis van de herders ook ons willen prediken wat is zijn werking hooggeducht. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En daarom krijgen de herders straks een boodschap. Terwijl wij zouden denken, nou, Anna en Simeon en Zacharias en Elisabeth en al die andere mensen die bekend stonden dat ze de vertroosting en de verlossing Israëls verwachten, ook al hadden ze dan vaak aardse gedachten over die verlossing, die mensen komen toch wel eerder in aanmerking om die boodschap te ontvangen. Die zouden wij zeggen, die gaan toch de herders voor. En dat is nou het eigenaardige en het wonderlijke. Tuurlijk, deze mensen die ik u noemde, die de vertroosting verwachten, die krijgen ook een beurt. Die krijgen ook wel de boodschap, die zullen de Heere Jezus ook ontmoeten. Maar deze mensen, die gaan voor. Voor allemaal. Wat waren dat voor mensen? Letten wij eerst eens op de herders en hun schapen. Er waren herders in die landstreek zich houdend in het veld en ze hielden de nachtwacht over de kudde. Dat herderschap, dat was een stuk in betekenis, in waardering achteruit gegaan. Er is een tijd geweest dat een herder veel meer gewaardeerd werd. We denken aan de tijd van de patriarchen, aan de tijd van David en de koningen. David was immers zelf ook herder geweest. En precies in datzelfde land, hier, in deze landstreek, heeft David met de schapen van zijn vader Izzi rondgezworven. Hier heeft hij ook menig lied gezongen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hier heeft het ook wel eens gespannen, als de kudde werd aangevallen door roofdieren, een leeuw of een beer. Dat is al lang geleden. En toch moet er nog wacht gehouden worden bij de schapen, vanwege de rovers die er 's nachts op uittrekken om schapen te stelen, maar ook voor het roofgedierte dat zo nu en dan tevoorschijn komt. Alleen er is veel veranderd. Herder is nu geen mooi beroep meer. Tenminste, de mensen vinden het niet mooi. De herders in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus was eigenlijk een groepje mensen, ja, die totaal geen achting kregen van de andere mensen. Oh, jij was maar een herder. Waarschijnlijk zijn het ook niet hun eigen kudde schapen geweest, maar hebben ze die schapen gehoed voor rijkere mensen die er herders op na konden houden om voor die schapen te zorgen en die schapen te weiden. Een herder zijn was niks meer. Zouden de mensen dan geen erg in hebben dat de Heere zelf zich openbaart als de ware, de goede herder. En dat hun beroemde koning David ook eenmaal herder geweest is. Maar dat zie je vaak. Ambachten of beroepen die vroeger van veel betekenis waren, die nu helemaal niets te betekenen hebben. En waar de mensen hun neus voor ophalen. Oh, Ben jij dat? Nou kan het natuurlijk, weet je wat je dan ook krijgt? Voor een bepaald beroep zijn niet zo makkelijk mensen te vinden. Dat weten wij ook uit onze eigen geschiedenis. Er is een tijd geweest, en misschien nog wel, dat er voor bepaalde werkzaamheden geen Nederlanders te vinden waren. Het was te akelig werk, te zwaar werk, te vuil werk of te gevaarlijk werk. En zo hebben wij een beroep gedaan op al die mensen uit het buitenland die hier zijn komen werken. En die dat wel nog deden. Die zie je dan ook vaak lopen met een karretje en een bezem langs de straat en andere baantjes. Nou moet je je voorstellen dat in die tijd, dat blijkt uit wat er nog bestaat uit die tijd, schriftelijke nalatenschap zou je kunnen zeggen. Nou blijkt dat in die tijd het herder zijn was geen geacht beroep. Dat de meeste mensen geen zin hadden om herder te worden. Dat was het laatste waar je aan dacht als hij nou helemaal niks kon krijgen. Zodoende kwamen daar meestal mensen voor in aanmerking die al zo'n beetje, die weinig pretenties hadden. Mensen die het al niet zo hoog in hun bol hadden zitten. Misschien ook wel mensen die niet zo goed mee konden en niet zo goed konden leren als andere mensen. Die geen schrijver konden worden of belastingambtenaar of iets dergelijks. En dan krijg je al gauw dat zo'n groepje mensen, die krijgt een bepaald etiket opgeplakt. Van de, die lui die liegen dat het gedrukt staat. Of die lui die zijn te stom om voor de duivel te dansen. Kijk uit, dat krijg je gauw. Dan wordt alles gelijk over ene kam gescheerd. Er deugt niks van. Die herders die stonden zo laag in aanzien dat ze mochten voor de rechtbank geen eens een eed afleggen. Je kon ze toch niet vertrouwen. En op allerlei gebieden van het leven werden die mensen min of meer gediscrimineerd. En ze hadden misschien geen schone kleren. En ze zaten altijd maar op het land tussen de dieren, dat kon je ruiken. En dat was nou in die tijd ongeveer de situatie van de herders. Ja, daar kun je wat uit leren. Want de mens is zo gauw met het opplakken van een etiket. Een mens is zo gauw om alles maar in ene grote zak te stoppen en hij vergeet zijn eigen erbij te stoppen. Wij hebben het zo hoog in ons hoofd. En als ik dan op kantoor zit of ik verdien meer of ik dit en ik dat. Dat is maar een gewone, hoe heet dat woordje gewoon? Dat is maar een gewoon timmermannetje hoor. Een gewoon metselaartje hoor. En zo wordt er dan gepraat. Het lijkt niet zo erg, maar daarachter gaat vaak schuil een wereld van hoogmoed. En ze vergeten, als je dat beter gesitueerde mannetje nou eens aan de schaafbank zet en je zegt, joh, maak eens even een kozijntje, dan kan die er ook niks van. En als hij tegen dat ambtenaartje zegt, joh, trek jij dat muurtje eens even op, dan staat het ook schots en scheef door elkaar. Ja, maar dat is nou een mens eigen. Als die maar iets boven de ander uitstaat, dan gaat dat gelijk gepaard met een grote verbeelding. Een grote verbeelding. Ik heb voor deze gelegenheid, kreeg ik in gedachten hoor, nou net pas, maar ik wil het toch noemen. Kreeg ik in gedachten, wie zouden wij nou kunnen zien als herders? En toen dacht ik aan Piet en Herman Ramba. Die konden niet veel, bij het spoor in de kantine. De kantine bijvegen, kopjes ophalen, wassen en zulke soort dingen meer. Mensen die al schrokken als je een woord gebruikte dat een beetje buiten hun bereik lag. Mensen niet in tel, och ja, een paar goede jongens. Goeie jongens. Die altijd bij de moeder gebleven zijn. Die met een zak vol snoepjes in de kerk zaten te kauwen. En de kinderen er nog wat gaven. Of die eeuwig en altijd met een sigaar in de mond liepen. Ja. En die er eigen niet konden beredden. En toen moeder dood was, toen kwam er een zuster een klein beetje de zaak bijhouden. Zulk soort type. Nou ja, ik wil helemaal niet die kant uit. Dat heb je tegenwoordig een beetje modern al jaren trouwens. Om van die herders, van die rare mensen te maken. Helemaal niet, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Ik geef alleen een historische blik. Een blik in de historie. Op deze mensen in die tijd. Die kon je eruit pikken. Net als dat je vroeger... Ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Die polderjongens en die grindwerkers in de Biesbos, die kon je eruit pikken. Met de grote wijde manchesterbroeken, met haar houding een beetje onverschillig, zou je haast zeggen. Of dat ze zeggen, wou, wie doet me wat, maar ze deden niks. En die daar vaak dat moeilijke... koude werk deden in het riet en in de grind om hun boterham te verdienen. Ze trokken zich weinig van de omgeving vaak aan en de omgeving trok zich niet veel van hun aan. Waren aparte mensen. Zo verkeren nu een groepje herders in diezelfde landstreek waar het kind in de kribbe is gelegd. Dat moet toch wel te denken geven. God heeft het niet nodig om een engel naar Jeruzalem te sturen. En om een trompet op te heffen. Of bij Simeon en Anna naar binnen te gaan en zeggen, jullie moet ik wat vertellen. Jullie hebben al zo lang gewacht. Jij, Anne, iedere dag in de tempel met gebed en smeking. En je bent al zo oud. Dat doet de engel niet. God zorgt zelf voor volk. Daar waar de Heer Jezus is. Hij brengt de Heer Jezus bij dat volk of het volk bij de Heer Jezus. Maar hij zorgt zelf. Dat is een troostrijke gedachte. Herders en schapen. Ze zijn weinig in tel. Ze zijn niet geacht. Ze behoren tot een bepaalde kant van het leven. Om nog niet te spreken van de zelfkant. En nou in diezelfde landstreek. Die vroeger, nou ja, toch wel zeer bekend was. Vanwege David en Isaï. En Boas en Naomi en Rut. Dat Bethlehem met die geheimzinnige naam Broodhuis. Maar dat nu vergeten is. En nog zijn er herders. En nog zijn er schapen. En nog dreigen er gevaren in de nacht. Net als in de tijd van David. En in die landstreek is de Heer Jezus geboren. En zijn er herders op het veld. Die een vuurtje stoken. Om zich een beetje te warmen. En om de beesten, de kwade beesten, op een afstand te houden. Om de nacht door te komen. Misschien dat ze niet allemaal tegelijk slaan of wakker zijn, maar dat ze elkaar afwisselen. Misschien zijn het verschillende groepen geweest die voor de nacht alles bij elkaar hebben gedreven. Al de schapen. Dat ze nog een beetje aanspraak hebben aan elkaar. Dat ze niet zo alleen zijn in de eenzaamheid van de donkere nacht. herder, schaap. Ja, wij denken altijd, in Jeruzalem moet het beginnen. In Rotterdam moet het beginnen, of in Utrecht. Maar als je zou horen van een plaatsje waar je nog nooit van hoorde, zou je zeggen, daar zat daar dan ook nog wat. Wat stond daar voor een dominee? Wat is daar we nooit van gehoord? Zo weet je wel. En dat is nou juist het wonderbaarlijke bij God. Dat de mensen die zitten te zeggen, de kerk. En God zegt, ja, maar mijn kerk is breder dan die muren in Jeruzalem. Van die mooie tempel. Je kunt mijn kerk niet opsluiten in de een of andere synagoge. En er een naam boven zetten en zeggen, dat is de kerk, daar moet het beginnen. God is veel groter. God kan midden op de hei beginnen. Midden in het bos. Midden op achter de vuilnisauto. Dat moeten wij horen en ter harte nemen. Want de Heere God haat de hoofdvaardij in Jacob. De Heere vertoornt zich over de hoogmoedigheden des mans. En hij doet de prinsen in het woeste dwalen en de nooddruftige verhoogt hij. Dat is Gods eigen werk. Zul je er altijd om denken. En ook aan de Heere vragen. Heere, houdt u me alstublieft een beetje bij de grond. Want ik ben van elastiek en van deeg met veel gist. Ik reis de pan uit. Hou u me alstublieft. Onder de duim. Of dat ik arm ben. Want als je arm bent kun je ook vreselijk hoogmoedig zijn. En ook als ik rijk ben. Als ik weinig invloed heb. Of veel invloed. Heren. Dat ik van u mag leren. Dat u zachtmoedig bent. En nederig van hart. U. Die toch de erfgenaam van alles zijt. Hoe is het verder met die mensen? Nou ja, je kan er bij voorbaat natuurlijk. Je hebt mensen die gaan er vanuit. Oh, dat is allemaal niks. Dat is allemaal niks. En die zeggen, dat kan geen zegen zijn. Dat kan geen volk zijn. Daar, nee. Nou, de schrift zegt er niet zoveel van. Wat voor mensen het geweest zijn. Ik denk dat we het veiligst gaan als we denken, mensen van gelijke beweging als wij, misschien nog een beetje armer, in de natuur, een beetje onbeschaafder misschien, weet ik het, maar mensen die wel behoorden tot het volk, welks God de Heer is. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heere heeft uitverkoren, meld zijn eer. Nou is de Heere zo. De Heer is zo wonderlijk, dat die nou door de kinderen van Jacob, als nou kinderen van Jacob, andere kinderen van Jacob, naar de keuken sturen. Omdat ze niet gelijk met meneer en mevrouw mogen eten. Misschien dat ze nog even binnen mogen komen aan het eind als er een stukje gelezen wordt uit de Bijbel. Nou is de Heere zo dat hij dan naar de keuken komt en naar de kelder komt. En dat hij zegt, ik heb voor u een boodschap. Terwijl meneer en mevrouw in de mooie kamer uit de Bijbel zitten te lezen en ze horen niks. Of ze liggen te slapen. En de arme meid of de arme knecht ligt nog wakker van de honger. Of van andere tobberij. Zo groot en heilig zijn nou de wegen Gods. Opdat hij allergrote roem beschaamt. Dat doet de Heer. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En om armen met goederen te vervullen. En om rijke ledig weg te zenden. We gaan verder. De herders en de engelen. We hebben gehoord van herders en schapen, hoe de mensen er tegenover staan. Nou letten we eens op de herders en de engelen. En ziet. Een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omschenen en ze vreesden met grote vrees. En ziet. Ja, want op dat andere tafereeltje zou je zeggen, raak je uitgekeken. Op herders in de velden, je mag lang fantaseren wat ze gezien, gedacht, gezongen hebben, gebeden hebben, maar er komt een eind aan. Maar nou wordt de aandacht gevraagd voor een werk van God. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. Dat gebeurt ook niet veel. Want dat zou nou een schriftgeleerde niet doen. En een wetgeleerde nog minder. En een fariseer helemaal niet. Want die probeerde het in de praktijk te brengen, wat een schriftgeleerde en een wetgeleerde leerden. Die lopen om zulke mensen met een boog heen, want het stinkt. Misschien hebben ze wel vlooien, die mensen. Nee, dat is iets opmerkelijks. Let erop, bij deze mensen, bij die simpele mensen. Bij die mensen met een bepaald kleurtje in het maatschappelijke bedrijf waarin ze verkeren. Bij deze mensen staat een reine, blinkende, hemelse geest. Een engel. Die had je daar toch nooit verwacht. Ze krijgen wel eens bezoek, niet veel. Ze krijgen wel eens bezoek van een andere herder. Een collega, die komt al eens een keertje koffie drinken. Maar bezoek uit de hemel? Nee. De dokter komt amper zijn bed uit voor zulke mensen. En dan een bezoek uit de hemel. Een engel des Heeren staat bij hen. Zomaar opeens. En de heerlijkheid des Heeren. Want die engel die komt zo van de hemel. Die komt van het aangezicht Gods. Die engel draagt iets bij zich van de heerlijkheid van de Heeren. Iets uit de hemel. En die heerlijkheid omschijnt. Ze zijn er middenin. De engel staat wel op een bepaald punt met zijn voeten op de aarde. Op dezelfde aarde waar zij op zitten, bij elkaar, in een kringetje. Maar het licht van die ene engel maakt gewoon een cirkel om ze heen. Welke kant ze ook uit zouden kijken. Overal is glans. Is heerlijkheid, majesteit. En dan worden ze bang. Ze vrezen. Met grote vrezen. Niet zomaar even, hè, is dat schrikken? Dat is vaak gelijk weer over. Maar zo'n vrees, een vrees die raakt aan de dood. Een mens kan zo vrezen, dat die vrees raakt aan de dood. Zo'n beroering kan hem aangrijpen, dat opeens zijn hele lichaam dreigt in de war te raken. Alles stagneert, het hart slaat over. Een beven over het hele lichaam. De dood. Vrezen. Ze vrezen met grote vrezen. Dat zal wel die laatste vrees zijn, maar ook die grootste vrees van een mens die in één ogenblik gevoeld sterven. Dat is God ontmoeten. Sterven, dat is opgeroepen worden om verantwoording af te leggen voor God. Om antwoord te moeten geven en niet te kunnen geven op al Gods vragen. Die vrees. Ja, maar die herders die hoorden toch tot het volk. Die herders zijn toch ook verwachtende de belofte. Die dragen toch ook het teken en zegel van Gods verbond. Ja, hoe je het ook keert of draait, wat je ook van die herders maakt, wie zal God zien en leven? Ik ben ervan overtuigd, al zouden wij nou op het ene moment nog vertellen hoe we rechtvaardig, gerechtvaardigd zijn voor God. En dit gebeurt, zou je gelijk uitgepraat zijn. Ik zou gelijk uitgepreekt zijn als het nu gebeurde. En misschien zou ik wel gelijk op de grond zitten. Of nog dieper. En ik zou mijn jas over mijn gezicht heen trekken. Om toch maar niet gepijnigd te worden door de heerlijkheid. Door de heiligheid. Door de hemel, want ik ben op de aarde. Nou, zoals die herders er nou zo uitzien, weet je wel. Die jas is niet zo mooi meer, daar zitten uitwerpselen van de schapen aan gedroogd. En een beetje klei en wat dan allemaal. En wat wol en haar van die schapen. En hier is een stuk ingezet. En die schoenen zijn misschien ook wel wat afgetrapt. Het zijn geen rijke mensen, hè, mensen die in die tijd een zeer armoedig loontje verdienden. Kijk, dat is nou een tekening van het geheel. Zo voelen ze zich nou van binnen ook. Van binnen ook. Het is op aarde al een onnuchterend iets als je heel vuil bent. Je hebt misschien wel de put leeg gemaakt achter je huis. Je ziet er vuil uit, de stank hangt om je heen en opeens moet je in een prachtige salon verschijnen. Bij een adellijke baron en een mevrouw. Ja, maar dat kan niet. Laat me eerst even naar huis gaan. Ja, dat kan niet. Nou, laat ik dan mijn eigen even wassen, even. Maar dan voel je een grote verlegenheid. Maar als dan de hemel open is gegaan en er zijn engelen, reine en heilige engelen die geen kwaad kunnen doen, die nooit gezondigd hebben, die door God bevestigd zijn in hun engelenstaat. Als die dan in de nacht, dan valt het nog zo op ook, want als er geen engel bij is en het is donker, dan zie je niet zo zwart dat je bent. En hoe versleten dat alles eruit ziet. Als het donker is, dan zie je die smeer niet dwars over je gezicht. En die vuile handen, dan zie je dat niet. Je zou bijna zeggen, dan is het allemaal net één pot nat. De ene herder kijkt de andere niet aan om te zeggen, nou, je zie jij eruit? Nee,
het is donker.
Maar als er opeens een engel bij staat en het hemellicht omschijnt, dan zie je in een flits zie je, wat zie ik eruit? Wat zie ik eruit? Vuile nagels. Ja, maar als nou de Heere komt, die trouwe Heere, die rechtvaardige Heere, en hij komt zo bij een mens, en hij komt dan met zijn hemelse glans en luister. Wat is er dan in één ogenblik de bewustheid? Ik kan niet bestaan voor God. Ik kan niet. Ik verga. Ik ben een mens, een onrein mens, met onreine lippen. Heere, ik verga. Ze vrezen, met grote vrees. Als wij nou opeens het teken zouden zien van de Zoon des Mensen in de lucht met grote heerlijkheid. En we zouden merken dat de elementen, dat de hele schepping in beweging kwam. Zouden wij dan doen? Ja, wat zouden wij doen? Als nou opeens lichter werd dan het licht van de zon ons geeft. Wat zouden we dan doen? Zouden we dan allemaal gaan zingen? Of zouden we wegkruipen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat wij nodig hebben, als wij behoren tot zijn kinderen, om veranderd te worden in een punt destijds, in een ogenblik. Want wie zal zijn toekomst verdragen? Wie zal staan blijven als de grote rechter van het heelal zal opstaan? Zo is het nou met die herders ook. Het is net of dat opeens oordeelsdag geworden is. In de oorlog dacht ik al dat het heel erg werd en er vielen bommen dichtbij. O, moeder, nou vergaat de wereld. Dat riep ik dan. O, moeder, nou vergaat de wereld. En dan dacht ik, nou is het afgelopen. En dan altijd dacht je, God, kom uit, gij levende en gij doden, kom ten oordeel. Maar het is nog niet uit, die engelen, of die engel, die spreekt tegen de herders, zij durven niks te zeggen. Zij durven niks te zeggen. Ze zijn niet zoals Maria, die daar zo onbevangen bij de engel staat en vraagt. Nee. Nee, zij zijn weer in een andere stand. Ze zouden niks durven zeggen. Maar de engel haast zich om tot ze te spreken. En hij zegt, vrees niet. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Oh, dus die engel, die vindt het dan zeker niet goed dat ze zo ontzettend bang zijn. Dat ze zo bang zijn. Dat ze zo bang zijn voor de heerlijke. Haar nog banger als voor de dood. Nog banger dan voor een bom. Bang voor de heerlijkheid. Vindt die engel dat niet goed? Nee, dat vindt die engel niet goed. Hij is het er niet mee eens. Want hij moest op bezoek gaan heeft de opdrachtgever gezegd bij kinderen, bij erfgenamen, bij kinderen van Jacob, waar God aan gedacht heeft, voor iets van hen begon te leven, waren ze al in zijn boek geschreven. Dus daarom die engel die zegt, stop, laat die vrees eens varen, lieve vrienden. Wees niet zo bang. Wat zit je daar in elkaar gedoken, elk ogenblik verwachtende de laatste slag? Ik ben niet gekomen met een boodschap van de rechter, als een deurwaarder om jullie gevangen te nemen en te verkopen in de boeien en in de banden. Net zolang tot jullie alles betaald zouden hebben, daar ben ik niet toe gekomen. Ik ben ook niet gekomen om jullie de pijnigers over te leveren. Ik heb het grote voorrecht om jullie de boodschap te brengen van het heil. Herders, vrienden, ik kan zo niet meer terug naar de hemel als ik jullie zo achter zou moeten laten. Met zulke schrik en beving. Je ziet bleek onder je zwarte gezicht. Wat is er? Vrees niet. Daar heb je nou in het kort eigenlijk de hele openbaring Gods in zijn genade. Voor duisterlingen. Voor zondaar. Vrees niet. We hebben het ernaar gemaakt om bang te zijn. Het is niet voor niks dat we zo verschrikkelijk schrikken soms. Als we maar wat zien of horen of voelen. Vanwaar die schrik? We hebben het er wel naar gemaakt. We voelen ons eigenlijk op zo'n moment betrapt. Betrapt door God. En wat moeten we nu? Ja, dat is waar. Maar de engel weert van hen af die grote dodelijke vrezen. Want de engelen zien altijd het aangezicht van de Vader van de Heer Jezus Christus. En van dat aangezicht brengen ze vrolijkheid en licht mee nu voor deze herders in de velden. Vrolijkheid en licht. De herders en de engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Hij maakt geen smoesje. Dat doen wij mensen. Wij zeggen, nou niet zo benauwd wezen, want u komt er nog wel door of het loopt nog wel goed af. En het valt allemaal mee en ik heb het ook wel eens gehad. Je krijgt alleen maar een spuitje en dan weet je niks meer. En dan als hij bijkomt, dan is alles al gebeurd, joh. Zo praten wij mensen. Maar hoe weet je dat? Kun je dat garanderen? Dat kun je niet. Dus een tandarts kan jou nog niet eens garanderen dat je het er levend afbrengt. Dan moet hij maar een kies trekken. Zo is eigenlijk de werkelijkheid. Dus je voelt wel aan. Als er nou iemand komt en die zou zeggen, je hoeft niet bang te wezen, dan moet er grond voor zijn. Daar moet grond voor zijn. Anders zou ik je aanraden om maar niet te luisteren naar iedereen. Want iedereen probeert het zo goed en zo makkelijk mogelijk voor te stellen. En het valt allemaal wel mee en allemaal goed bedoeld. Ik verkondig u grote blijdschap. Die al het volk wezen zal. Je kunt lezen, ik evangeliseer u. Ik breng u de zeer goede boodschap. Die niet alleen voor jullie is, maar voor het al den volk. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Een goede boodschap. Hij verkondigt grote blijdschap. Mensen, je moet die woorden eigenlijk proeven. Want het verkondigen van grote blijdschap, dat klinkt ons raar in de oren. Want wij zeggen, nee, je bent blij. Of je wordt blij gemaakt. He? Maar hoe kun je nou grote blijdschap verkondigen? Want dat wil zoveel zeggen als proclameren. God proclameert. Of de engel proclameert in de naam van God. Ja, maar dat is nou juist het hemelse. Het hemelse. Die blijdschap is door God geschapen. Door God daargesteld. Hij is de God aller blijdschap en der verheuging. Kijk, het is een eeuwig wonder. Een eeuwige meevaller als wij er ook in getrokken worden. Maar die blijdschap is er. Want die blijdschap die bestaat niet uit mij, maar die blijdschap bestaat uit Gods ingrijpen. Gods welbehaag. Gods eigen werk. En nu wordt die blijdschap gepredikt. En niet alleen voor de herders, maar voor al den volken. Kan dat? Is daar grond voor? Ja, daar is grond voor. Dat u heden geboren is. Of geboren is u heden. Daar valt de nadruk op. Geboren. Het woordje geboren. U heden. Zalig maken. Christus, Heere. In de stad van David. Dus er is grond voor. Let wel hoe zuiver de grond wordt gelegd. Als iemand iets tegen ons zegt uit zijn eigen ervaring of weet ik wat, omdat het met hem goed afgelopen is. En hij zegt, nou ja, zus en zo. En net zoals ik straks zei, je hoeft er niet zo tegenop te zien en je hoeft niet zo benauwd te wezen. Dan kun je je schouders ophalen of je kunt er je eigen aan vastklampen als aan een strohalm. Maar is er echt grond voor? Daar zal het over lopen. Een mens kan wel blij gemaakt worden met een dode mus. Met hetgeen niets is. Dat is nou hier juist het geval niet. Het is geen dode mus. Het is geen ijdelheid. Die blijdschap is geboren. U geboren. Voor u. Voor ons. Voor ons alleen. Nee. En al het volk. Al het volk. Dat de Vader heeft gekend. En lief heeft. Met een eeuwige liefde. Dat verloren volk. Dat in duisternis wandelt. En gans geen licht ziet. Dat is de grond. Geboren. U, ten uwer zaligheid, ter uwer redding. God hoefde toch voor zichzelf niet geboren te worden. Hij had toch niet van nodig om van mensenhanden gediend te worden. Hij was toch de volzalige in zichzelf. En dat is nou juist dat wonderbaarlijke in God. Die grondeloze barmhartigheid. Hij heeft lief. En hij wil mensen zalig maken. Vervallen schepselen. Uit alle naties, tongen en talen. Heden geboren. Wat een boodschap. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo even zaten ze nog met hun hoofd op de knieën of met hun handen ervoor te bibberen. Alles beefde aan hen, van der hoofd tot der voeten toe. Ze werden koud van schrik en grote vrees. En nou gaan ze kijken. Ze kijken naar de engel voor zover het licht te toeliet. Ze kijken naar elkaar. Ze worden er warm van. Er komt iets in. Nou, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is met geen woorden te zeggen. Nog iets anders als dat iemand komt zeggen, je hebt 10 miljoen geërfd. Want dan moet je er eigenlijk bij denken. Ja, misschien dat voor ik het in mijn zak heb, dat ik al onder de groene zoden lig. Voor ik er nog een beetje plezier van heb, kan ik al lang zo doodziek zijn dat ik het graag uit wil tellen aan de beste dokter van deze wereld, als die me beter kan maken. Maar dit, u geboren, zaligmaker, redder, verlosser, die u uit de kuil uittrekt, die u genadig is, die al uw krankheden u vergeeft, die uw leven verlost van het verderf, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe en over de dood heen, zal hij u geleiden. Zalig maken. Nee, dat gaat het verstand te boven. Had je dat gedacht? Daar op dat adres, daar op de hei, in Efrata's velden, de zaligmaker. Niet een of andere goede meneer, die jullie wat beter uitbetaalt of zo, nee. Maar Christus, Christus, de gezalfde van de Vader, de lang beloofde Messias, de ambtsdrager, de door God gegevene. De Heere. Dat is een goddelijke naam. Heere. Een goddelijke naam. De naam die je zomaar niet aan een gewoon mens kan geven. Nee, zeker niet aan een klein kindje in de kribbe. Maar die alleen gegeven mag worden aan hem die God en mens is in één persoon. God die de zwakheid van onze menselijke natuur heeft aangenomen en ons er één geworden is, uitgenomen de zonde. God geopenbaard in het vlees, die mag zo heten, Heere. Tegen hem mag Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God, omdat hij het is. Dat is het grote wonder, het geheim, de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Ze krijgen, in een korte bewoordingen, krijgen ze de hele persoon en het werk van de middelaar, krijgen ze als het ware uitgebeeld voor hun ogen en in hun oren. De redder, de zaligmaker. Niet de een of de ander, maar de gezalfde die van de profeten werd verkondigd en door God beloofd. De Heere, want hij zal genoemd worden sterke God. Sterker dan alle machten en krachten die ons vasthouden en waarin wij verstrikt zijn. De Heere, in de stad David, naar de schrift. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En deze zal vrede zijn. En hij zal het brood zijn dat uit de hemel is neergedaald. Wat een wonder. Wat een wonder. Wat zou je nou graag bij die mensen zijn? Ja, zo denken wij dan. Al zien ze er dan een beetje vreemd uit. Om die gezichten te zien. Zo verrast. Zo blij. Zo verwonderd. Dat hadden ze toch niet gedacht. Dat zij voor het eerst. Als eerste. Hier. Door de engel. Werden gezegend. Met de blijde boodschap. En het zal u een teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Een teken. Er zijn nog meer kinderen. Maar je zult dat kind herkennen. Vandaar ik zei vanmorgen dat doeken een gebruikelijk iets was. Maar als je dit leest dan zeg je het was toch ook wel een teken van armoede. Het zullen wel schamele doeken geweest zijn. En ook dat liggende in de kribbe. Dat zal u een teken zijn. Dan weet je dat je op het goede adres bent. Dan kun je je niet vergissen. Dan hoef je niet te denken, zou de engel niet in de war geweest zijn dat we naar Jeruzalem moesten of naar Rome of weet ik waar. Naar welk paleis. Maar als je dat kindje ziet in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe, dan weet je dat je op het goede adres bent. Waar je de heiland vindt arm. In de staat van zijn vernedering. In de krib. In de schaduw van het kruis. Dat is het echte evangelie. Het echte evangelie begint niet met de verhoging. Het echte evangelie dat begint heel in de laagte. Lees het geslachtsregister bij Matthäus. Het echte evangelie begint niet bij een mens die God wil worden of wordt. Maar bij God die een mens wilde worden. En die in onze lage stand ons genade bood de hand. Dat is echte evangelie. Daarom krijgen zij ook als herkenningsteken mee dat ze een arme Christus zullen vinden. Een arme Christus die zijn heerlijkheid heeft afgelegd om hier op aarde te wonen onder de mensenkinderen. In vernedering, in verachting. In vergetelheid. Zo gaat het onder de mensen. Ze zijn te verbouwereerd om te gaan zingen. Maar dat geeft niet. Want de hemel geeft getuigenis. Een zangkoor is er onmiddellijk voorhanden. Ja. Een zang. Denk erom dat die engelen ontzettend mooi gezongen hebben. Misschien zijn de herders later nog wel eens naar een uitvoering geweest in Jeruzalem of zo. Maar als ze dan terugkwamen, dan keken ze elkaar aan en dan zeiden ze, ja nee, het was het toch niet. Er was een soort heimwee, als ze tenminste ooit in Jeruzalem kwamen. Maar er was een soort heimwee, net alsof, weet je wel, alsof ze altijd weer terugdachten. Om die plaat nou eens te pakken te krijgen. Die band. Dat koor. Dat zo heilig en hemels en klaar zong. En ze konden het niet meer vinden. Ze konden het niet meer vinden. En dus die man, die oude man waar ik kwam, die zei ik heb één keer. Te midden tussen het kanongebulder horen zingen in de hemel. En ik hou zoveel van zingen, zei hij. Maar ik moet altijd denken. Het mooiste is nog vals. Het mooiste is nog niet te vergelijken. met hoe er in de hemel gezongen wordt. Nou, hier was nog niet eens Abraham, Isaac en Jacob erbij, want ik denk dat die nog mooier zingen dan de engelen. Want die behoren zelf tot de verlosten die door het bloed des lams zijn vrijgekocht. Maar dat het mooi geweest is, hoeven niet aan te twijfelen. Hemels, God verheerlijkend. Dat zingen ze op. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. In de mensen een welbehaag. Zij beginnen goed. Zij beginnen goed. Dan gaan we ook mee naar huis. Hoor. Misschien gaan we nog een keer verder. Dat weet ik nog niet. Maar ze beginnen goed. Het is net alsof de Heere gebruik maakt van hun verlegenheid bij die herders. Want die herders die zijn zo verbouwereerd, die kunnen geen woord uitbrengen op dit moment. Maar ja, als ze al gaan praten, dan heb die kans dat ze zeggen, jongen wat hebben wij. Och wat zijn wij gelukkig, wat zijn wij gelukkig. En als ze nog langer gaan praten, dan zeggen ze misschien, wie had dat gedacht, hè? Dat die engel nou bij ons eerst gekomen zou hebben. Wie zou dat nou ooit gedacht hebben? Want je kent die of die toch ook wel, hè? Dat is toch een goed bekeerd mens. En iedereen kijkt er hoog tegenop. En dat die nou bij ons gekomen is, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Nou geeft het hemelse koor de wijs aan. Die zegt, kom herders. Kom nou, het is groot wat ik jullie verteld heb. Maar luister nou eens. Ere zij God in de hoge. Ere zij God. Want het is het werk van God. Het komt uit de eeuwigheid. Het is naar zijn eeuwig besluit. Het is door hem uitgedacht. Hem zij de glorie. Herders, dat moet je juist nu horen. Want jullie zijn van de beginnende getuigen. Jullie moeten het horen. Ere zij God in de hoogte. Want hij heeft het gewrocht. Om zijn zelfs wil, om zijn naams wil die heerlijk is. En vrede op aarde. Vrede. Ja, dat zal er zijn en dat is er. Want hij is op aarde gekomen. Hij deelt de liefelijke vrede mede. Hij schept vrede dien die verre zijn en dien die nabij zijn. Hij draagt het gericht en de oorlog weg in zijn heilige ziel onder doodsbenauwenissen. Opdat de weg vrij zou komen en dat die vader zou kunnen zeggen, de schuld van het volk heb ik uit het boek gedaan. Ook zie ik geen van hun zonden aan. Ik vind in gunst en niet in wraak, mijn God. In de mensen een welbehagen. De nieuwe vertaling heeft in de mensen des welbehagens. Is misschien nog iets zuiverder, hoewel... Ik ben zo vertrouwd met deze vertaling. In de mensen een welbehagen. Want dat is niet remonstrans bedoeld. Nee. Want al zouden er nou nog zoveel takken van een boom afgehakt zijn en gevallen. En er zou een redding zijn van die boom. Het blijft toch een boom. Straks zal toch die nieuwe mensheid uit alle geslacht, tong en taal, ze zullen toch voor het aangezicht God zijn. Daarom geldt ook hier, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zie je, zo wijst de engel de weg, van omhoog naar beneden. Hij kwam van omhoog om van het kind te getuigen. En hij getuigt van het kind dat vrede zal brengen. Ach, het is zo onmogelijk om nou spontaan blij te zijn. Voor mensen. Toch hoop ik dat de wind van de Heilige Geest door de hof waait. De noordenwind of de zuidenwind. En dat we er opeens door aangeraakt worden. Hoe? Ik weet het niet. Maar dat je opeens blij wordt. Van binnen. Misschien ook aan de buitenkant. Echt blij wordt. En dat je mag zeggen, o God, waarom was het op ons gemunt? Waarom hebt u dat gedaan? En misschien zegt het geloof verder, er is geen kwaad meer bij. Ikabod's moeder zei, de eer is gevankelijk gevoerd. En ze stierf toen haar kind geboren werd. Maar toen Jezus geboren werd, toen werd er de ere Gods in beginsel hersteld. En ze zal hersteld worden, totdat Gods heilige deugden volmaakt zijn opgeluisterd. Dat we dan daarbij mogen behoren. Bij herders, of bij wijzen, die de ware wijsheid vinden. Amen.